Ja, hij doet het. Oh, mooi. Zo, dat ding staat hard. Kunnen jullie me in ieder geval allemaal goed horen? Dat is heel fijn. Goed. Ja, we zijn een bruid voor Christus. Daar ga ik het deze ochtend ook over hebben. Komt aan het eind terug. Mijn eerste titel van mijn preek is vandaag tussen aanhalingstekens: ik ben God en geen mens. Aanhalingstekens omdat het een citaat is. De Heer die zegt dat in Hosea. In Hosea zegt de Heer: ik ben God en geen mens. Zo'n 2 jaar geleden las ik de kleine. Rustig. We zijn voor mij allemaal al wakker. Dus extra wakker. Nee, 2 jaar geleden las ik de kleine profeten, zoals Hosea, Joël, Amos en de rest. En toen bleef er een vers bij mij hangen. Waarin God zegt: ik ben God en geen mens. En ik vond het zo mooi. En hoewel ik het toen nog niet echt kon verwoorden waarom ik het zo mooi vest vond, bleef het wel in mijn hoofd hangen. En vandaag hoop ik iets te kunnen meegeven wat dat vest inhoudt. En wat maakt dat ik, en hoop ik jullie zo dadelijk ook, het mooi vind. Maar als we precies willen weten wat dat vest echt inhoudt, wat het betekent, moeten we een beetje naar de context kijken. Het staat in Hosea, en Hosea was een profeet van God. Wie was Hosea en waarom koos God hem uit om het volk duidelijk te maken wat God van hen verlangde? Maar dat doet een profeet, die geeft de woorden van God door aan het volk. En ik denk ten eerste dat God Hosea uit had gekozen vanwege zijn gehoorzaamheid. In de tijd van Hosea was het land al een tijdje verdeeld in 2 rijken. Het noordelijk deel, wat Israël heette, en het zuidelijke deel Juda. Hosea woonde en werkte in het noordelijk deel Israël. En dat deed hij in een tijd dat er veel afgoderij was in het land. Vele Israëlieten dienden niet meer God, maar de Baal en de andere afgoden. Terwijl toen God aan Israël de 10 geboden gaf, liet hij daarin duidelijk merken dat hij niet wil dat ze afgoden zouden dienen. In het 10 geboden staat immers: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. God gaf door Hosea duidelijk te kennen dat als zij achter andere afgoden aan gaan lopen, hij dat beschouwt als overspel. Geestelijk overspel. In Hosea 4, vers 11 tot en met 12. Staat: ontucht, wijn en most, dat is nieuwe wijn, nemen het verstand weg. Mijn volk raadpleegt zijn hout en zijn staf moet het voorlichten. Wat een geest van ontucht doet hen dwalen, zodat zij zich in ontucht aan God onttrekken. God wilde op elk mogelijke manier duidelijk maken aan het volk dat ze verkeerd bezig waren. En dat ze weer terug moesten keren naar hem. En hoe deed hij dat? Nou, dat deed hij door het gewoon beelden te maken. Niet alleen maar met woorden, maar ook laten zien. En daar komt Hosea ook bij kijken. Want in hoofdstuk 1 van Hosea gaf God namelijk de opdracht aan Hosea om te trouwen met Gomer. Een overspelige vrouw, een hoer. Nou, om dat te doen heb je wel gehoorzaamheid nodig. En een goed vertrouwen. Want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als God aan mij zou zeggen: God, trouw met een overspelige man. Dan denk ik dat ik hier wel 3 keer na ga denken. En ga bidden: Heer, komt het werkelijk wel van u? Maar Hosea was gehoorzaam en trouwde met Gomer. En ze kregen 3 kinderen. Die kinderen kregen ook weer profetische namen om duidelijk te maken aan het volk wat er gaat gebeuren. En natuurlijk werd Gomer ontrouw aan Hosea. En op een bepaald moment verliet Gomer haar man. Je zou kunnen zeggen: wat een huwelijk. Daar gaat wel heel erg iets mis. En ja, het was niet zoals het hoorde, maar God had een plan. En op die manier liet God weten dat Israël als bruid van God sterk leek op Gomer. Net zoals God man en vrouw oproept om zich helemaal aan elkaar te geven, zo verwacht God totale overgave van zijn bruid Israël. Omdat Hosea woonde en werkte te midden van zijn hordes, zagen ze hoeveel pijn hij leed. Hoe vernederend voor je moet zijn dat je eigen vrouw jou niet trouw blijft. En door het huwelijk werd het zichtbaar voor de mensen wat God ervaarde met zijn volk. En Hosea voelde eigenlijk met God mee, omdat hij in dezelfde situatie zat. Maar ondanks dat Hosea liet zien wat er misging in Israël, en ondanks dat hij meerdere malen had gewaarschuwd dat zij zich zouden afkeren van hun zonde, luisterde het volk niet. Hosea had hen zo vaak gewaarschuwd dat er anders oordeel zou komen. Maar ze wilden niet luisteren naar de profetieën en de woorden van de Heer sloegen ze af. Ze dachten, dit is te hard voor ons, dit doet zeer. Renier hadden vanochtend een stuk aan in 2 Timotheus. En ik had mijn bladzijde ertussen gelegd. Ik dacht, dan hoef ik het niet te zoeken. Maar eigenlijk slaat het wel mooi aan bij dit stukje. Want in 2 Timotheus 4, wat we net gelezen hadden, staat er ook 4 vers 3. Maar er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen, overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren. Volgens mij zit er een piepje in. Dank je. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Israël wilde liever niet de waarheid horen. Ook Israël zocht profeten die gewoon zeiden wat ze dachten, dit vinden we fijn, dit kunnen we handelen. Maar de waarheid, die ging er bij hun op een gegeven moment niet meer in. En dat komt ook deels omdat ze het ook gewoon aan de ene kant niet begrepen. Voor hun idee waren ze goed bezig. Ik snap niet waarom, maar voor hun idee waren ze goed bezig. Want op het moment dat Hosea begon met spreken, was er welvaart in het land. Zowel Juda als Israël breidden het gebied van het land uit. En het kreeg de omvang die het had in de tijd van koning David. Dat was, laat maar zeggen, de goede oude tijd. Dus voor hun gevoel ging het hartstikke goed. Ze hadden een mooi stuk land, er was welvaart, mensen konden dingen kopen, er was genoeg te eten. En als er dan iemand komt en die zegt dat er oordeel komt, tenzij je je bekeert, dat er een ander land over hen zal heersen, vonden ze dat moeilijk te geloven. Want voor hun idee is zegen, is dan gaat het goed. Dus er is zegen in het land, we kunnen kopen wat we willen, dus het gaat goed. En het was misschien wel hard wat Hosea sprak, maar het is wel waar. Want het is niet vanzelfsprekend dat economische groei ook geestelijke groei betekent. In het geval van de Israëlieten was het juist zo dat welvaart afgoderij in hun land bracht. Het volk had al veel van de religieuze praktijken van de buren overgenomen. Ze vereerden niet uitsluitend de heren, maar ze dienden ook andere afgoden. Wat ik net al zei, ze aanbaden Baal, de Kanaïtische god van de landbouw en vruchtbaarheid. En van Eshera. Ze bouwden heiligdommen voor die afgoden en namen de seksuele vruchtbaarheidsrituelen over die bij hun erediensten hoorden. Gewijde prostitutie, oftewel tempelprostitutie, ging zelfs deel uitmaken van Israëls religie. En de mensen raakten er geleidelijk van overtuigd dat Baal en niet God hen had gezegend. Maar dan komt er een punt dat God zegt, en nu is het genoeg. Nu kan het niet langer meer doorgaan. Door heel Hosea heen kan je lezen dat God hen zal straffen voor hun ongerechtigheid. En je moet thuis maar eens een keer heel Hosea lezen. Dat is wel een mooi boek. Maar het is echt niet zo dat God heel lief vroeg van, wil je alsjeblieft stoppen met jullie zonde? Nee. Hij sprak duidelijk taal in Hosea. En je leest als het ware, of tenminste, wat bij mij was wel, dat toen ik het las, dacht ik van, hé, je leest hier echt Gods verdriet, boosheid, maar ook het verlangen van God, dat het volk weer zou terugkeren naar God. Hoe vaak God wel niet zegt, kom terug. Kom terug. Laat die afgooien, je bent overspel aan het doen. Maar nu wil ik met jullie hoofdstuk 11 lezen. En in dat hoofdstuk zegt God, ik ben God en geen mens. Toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hoe meer men riep, des te meer dwaalde zij weg. Aan de Baals offerden zij en aan de gesneden beelden brachten zij reukoffers. En ik leerde Ephraim lopen. Ik nam hem op mijn armen, maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Met mensenhanden trok ik hen, met koorden der liefde. Ik was hun als diegene die het juk van een kinderbak, dat is kaken, hieven. Ik neigde mij tot hem, gaf hem te eten. Zal hij niet naar het land Egypte terugkeren? Ja, Assur zal zijn koning zijn, omdat zij geweigerd hebben zich te bekeren. Het zwaard zal zijn steden treffen en zijn grendels vernietigen en verteren, wegens hun overleggingen. De barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Ja, mijn volk volhardt in het afdwalen van mij. En al roepen zij tot hem omhoog, hij zal hen geenszins opheffen. Hoe zal ik u prijs geven, Ephraim, u overleveren, Israël? Hoe zal ik u prijs geven als Abma, u maken als Sebomium? Mijn hart keert zich om in mij. Ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal Ephraim niet verder verderven. Want ik ben God en geen mens, heilig in uw midden. En ik zal niet komen in toorngloed. Zij zullen achter de Heere aangaan, als een leeuw zal hij brullen. Wanneer hij brult, dan zullen zonen uit het westen bevend komen. Ze zullen bevend komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assur. En ik zal hen doen wonen in huizen, luidt het woord des Heren. Vers 1 tot en met 5 laat duidelijk een beeld zien van God als vader, die voor zijn zoon, de Israëlieten, zorgde en opvoedde. Hij kijkt als het ware terug op de periode dat hij Israël uit Egypte bevrijdde. Het beeld dat hier geschetst wordt van Israël als zoon van God gaat terug op de woorden van Mozes in Exodus 4, vers 22. Waarin God zegt, dan zult gij tot Farao zeggen, zo zegt de Heere, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Daarom zeg ik u, laat mijn zoon gaan, omdat hij mij dienen. Zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal ik uw eerstgeborene zoon doden. Dat was de 10e plaag, wat ook gebeurde. God had Israël uit Egypte bevrijd omdat hij een verbond had gesloten met Abraham en omdat hij Israël lief had. De houding van God vraagt om dankbaarheid en toewijding. Maar de praktijk van Israël was heel anders. In vers 2 van Hosea 11 staat dan dat niet alleen de Heere zijn zoon heeft geroepen, maar God had in het begin rechters aangesteld. Hij stuurde profeten naar Israël. Maar hoe meer de Israëlieten geroepen werden door de rechters, door de profeten, om te wandelen en te leven zoals God het wil, hoe meer ze de andere kant op gingen. De roepstem van God werd dus beantwoord door ongehoorzaamheid. Maar ondanks dat leerde God Ephraim te lopen zoals passend voor een vader ten opzichte van een zoon. die 40 jaar in de woestijn, wie zorgde ervoor dat ze wisten hoe ze moesten lopen? God. Hij was degene die de weg leidde en zo kon Israël letterlijk lopen naar het beloofde land. Wie zorgde voor water en voedsel in de woestijn? Dat was God. Manna, de hemel. De vogels, de kwartels die neervielen, zodat ze vlees hadden. Het water uit de rots. Het was misschien niet een gemakkelijke taak. Want op een punt gaat zelfs Mozes zijn beklag doen bij God. Maar alles wat de Heer van gedaan had, waren ze eigenlijk allemaal weer vergeten. Ze erkenden het niet. Zoals ik al zei, Hosea sprak in de tijd van voorspoed. En ondanks dat we wel wat gekte hier hebben met de COVID en we horen over oorlogen, benzine wordt duur, gas wordt duur, hebben we nog niet zo dat we letterlijk vervolgd worden. Omdat we ook niet in ballingschap moeten. Maar ook als het goed gaat, mogen we niet vergeten wat de Heer voor ons gedaan heeft. Als we getuigen over Christus, betekent dat we vertellen wat hij doet in onze levens. Weten we dat? En dan bedoel ik niet de standaardzin, ik ben vrij of ik ben gered. Dat zijn standaardzinnen, die kunnen we uit ons hoofd leren. Maar als je echt tegenover iemand staat, kan je dan precies zeggen, letterlijk zeggen wat God in je leven aan het doen is. En als je zegt tegen iemand die niet christen is, ik ben vrij, dan kan het echt breed geïnterpreteerd worden. Dan kan die zeggen, ja, ik ben toch ook vrij. Ik kan doen en laten wat ik wil. Maar dat is niet wat we bedoelen als we zeggen, God heeft ons vrijgemaakt. Die hebben veel meer baat bij het uitleggen wat God letterlijk in je leven gedaan heeft. De Israëlieten waren vergeten wie hen bevrijd had uit Egypte. En de wonderen die gebeurden in de woestijn. Laat ons dat niet overkomen. Laten we niet lauw worden, maar elkaar aansporen wat voor geweldige God wij dienen. In je spreuken staat dat het begin van wijsheid is de vrezen des Heren. Maar hoe moeten we de vrezen des Heren hebben ervaren als we niet bewust zijn wat hij doet in onze levens? Wat Jezus gedaan heeft in het verleden en op dit moment en de geweldige beloftes die nog gaan komen. In Psalm 103... Vers 2 staat ook, loof de Heere mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Ja, als iemand aan mij zou vragen wat Jezus in mijn leven al gedaan heeft, dan kan ik gelijk beginnen bij mijn geboorte. Was hij er niet bij mijn geboorte, dan leefde ik op dit moment niet meer. Want hij heeft ervoor gezorgd dat toen ik heel ziek was, ik weer kon drinken. Dat kon ik een tijdje niet. Ja. Hij is getuige. Als Jezus er niet was geweest, dan had ik in mijn kindertijd ook vele slechte nachten gehad. Want ik had vroeger aardig last van dat ik bang was 's nachts. Omdat ik dacht dat het huis in brand zou vliegen. Ook hij weet dat. Hij was er iedere keer bij. Maar gelukkig leerde mijn vader bidden en dus kon ik bidden en vragen aan de Heer. Wilt u alsjeblieft zorgen dat het huis niet in brand kan staan? En waardoor ik rust kreeg en ook kon slapen. Want ook al was ik een kind, ik ervaarde dat God er was. Ik ervaarde dat God mij gelijk rust gaf, zodat ik kon slapen. En iedere relatie met Jezus begint niet als we een jaar of 20 zijn. Het begint al als we een kind zijn. En daarom is het zo belangrijk dat we onze kinderen leren op God te vertrouwen. Leren dat hij er altijd is en dat we altijd naar hem toe kunnen gaan hoe we ons ook voelen. Nou, dat was mijn geboorte, dat was mijn kindertijd, nu naar mijn tienertijd. Dat is een mooi opstapje. In mijn tienertijd maakte ik misschien niet altijd de goede beste keuze. Maar op een gegeven moment ging ik horoscopen lezen in zo'n boekje, blaadje, dat had je. Zo'n tienerblad had je altijd horoscoop aan het eind staan. Ik heb flesje gedraaid en ik had aardige boeken gelezen over vampiers en weerwolf. Alles te maken met heksrij en tovenarij. Waarvan ik toen ik een tiener was dacht, nou ja, ik geloof er niet in, dus wat maakt er nou eigenlijk uit? Maar God liet me zien dat dat niet juist is. God liet me zien dat hij dat niet wil. Want je kan niet aan de ene kant daar naartoe lopen en aan de andere kant naar God toe lopen. En dan gaan we scheef. Maar toen ik van mij daarvan bekeerde en vergeving vroeg, mag hij bevrijding en herstel. Wat Jezus nog meer deed, is mij leren geloven. En dat niet zozeer geloven dat hij de Zoon van God is, maar wel leren te geloven in zijn wonderbare kracht en beloftes. Weet je, op het moment dat ik een tiener was, en op het moment dat toen dat tegen mij een paar keer al zeiden, jij zal nooit kunnen lopen, want we hebben het eenmaal gezien, we hebben het berekend, dat gaat hem niet worden. Terwijl eigenlijk God me vanaf mijn kindertijd al had gezegd dat het wel goed zou komen. Maar op het moment dat je dokters elke keer hoort zeggen dat het niet zo is, en je een tiener bent en je ook wel kan zien dat je niet zoveel kan als de rest, in je kindertijd, dan let je daar niet op. Dan ging ik in ieder geval langzaam aan het geloven, ja, dat komt niet meer goed. Maar God moest mij weer helpen herinneren dat zijn beloftes nog steeds van kracht is. Dat zijn wonderbare kracht, zijn genezing, zijn wonderen ook voor nu is. En ook al weet ik niet wanneer het gaat komen, ik weet, ik ga op een gegeven moment lopen. En wanneer dat gebeurt, dat is aan hem. Ik heb geen idee.
En aan ons, dat we het geloven.
En dat we dan inderdaad geloven. Geloven is zoiets krachtigs. Ja, dat zijn al een aantal dingen. Ik kan misschien nog even doorgaan, maar jullie hebben een idee. Ja, misschien is het ook wel goed om soms gewoon in onze stille tijd rustig na te denken wat God allemaal voor ons gedaan heeft. Om niet alles op te schrijven. En dan kunnen we hem gelijk daarvoor danken en loven. En hem alle eer geven. Helaas, voor Israël ging het weer terug naar de slavernij. In vers 5 van Hosea 11, als we weer teruggaan naar Hosea 11, zien we een vraag. Namelijk of Israël zal terugkeren tot Egypte, tot de slavernij. En het antwoord is ja. Want Assur zal zijn koning zijn omdat ze geweigerd hebben zich te bekeren. En dit is ook gewoon letterlijk wat er gebeurde. Assur is vaak de hoofdstad geweest van Assyrië. Assyrië had zo nu en dan een andere hoofdstad, maar Assur was daar vaak wel een hoofdstad van. En toen Assyrië sterker werd en er veel koningen van Israël gedood werden, wilde de laatste koning van Israël zijn toevlucht nemen naar Egypte. Hij sloot geheime politieke bondsgenootschappen met Egypte. En toen Assyrië dit ontdekte, verwoestte hij Samaria en nam het volk mee in ballingschap. Als we even naar 2 koningen gaan, hoofdstuk 17. Kunnen we daar een verslag van lezen. 2 koningen 17 vers 1 tot en met 6. In dit stuk gaat het ook over de koning van Israël. Die heet toevallig ook Hosea, de laatste koning van Israël. Dus niet verwarren met profeet Hosea. Oké, vanaf vers 1. In het 12e jaar van Achis, de koning van Juda, werd Hosea, de zoon van Ela, koning over Israël in Samaria. En hij regeerde 9 jaar. Hij deed wat was slecht was in de ogen van de Heere. Alleen niet zoals de koningen van Israël die er voor hem geweest waren. Tegen hem trok Salmaneser op, de koning van Assyrië. En Hosea werd zijn dienaar en droeg schatting aan hem af. Maar toen de koning van Assyrië een samenzwering bij Hosea ontdekte, namelijk dat deze bode gestuurd had naar Zo, de koning van Egypte, en dat hij de schatting aan de koning van Assyrië niet als tevoren van een jaar tot jaar afdroeg, nam de koning van Assyrië hem gevangen en sloot hij hem op in de gevangenis. Vervolgens trok de koning van Assyrië het hele land door. Hij trok op naar Samaria en belegerde het 3 jaar lang. Samaria was de hoofdstad van het noordelijk Israël en zij hielden 3 jaar stand tegen Assyrië. Maar na 3 jaar gaven zij zich over. God doet wat hij zegt. Hij had het volk al vele malen gewaarschuwd. Niet alleen door Hosea, maar ook door andere profeten. En zelfs in de woestijn, vlak voordat ze het beloofde land ingingen, waarschuwde God dat als ze zijn wetten niet zouden onderhouden, zij uit het land werden verbannen. God geeft. Maar als je er niet verantwoordelijk mee omgaat, kan hij het ook weer wegnemen. Dat geldt niet alleen voor Israël, geldt ook voor ons. Alles wat God ons geeft, wil hij dat we er verantwoordelijk mee omgaan. Denk na wat je van God hebt gekregen en of je eruit haalt dat wat erin zit. En of dat je er op een goede manier mee omgaat. Nou, toen ik dit gedeelte las, moest ik ook denken aan de vergelijking met de talenten. Dat er waren 3 mannen die moesten op de geld de talenten bewaren van zijn meester. En 1 iemand die gingen ermee aan de slag. Die gingen ermee handelen zodat het meer geld werd, meer talenten. Maar er was ook 1 dienaar en die dacht, oh ja, ik heb dit geld dus ontvangen, die moet ik in bewaring nemen. Laat ik het maar in de grond stoppen, dan is het veilig. Maar toen hij een beetje terugkwam, zei hij, waarom heb je het tenminste niet op de bank gezet? Had ik tenminste nog rente kunnen ontvangen? Dan had hij er wat mee gedaan. Maar hij had het gekregen en hij deed er niks mee. God wil, als we iets ontvangen van hem, dat we het op een goede manier echt gebruik van maken. En niet denken, oh, ik heb nu een gaaf van God gekregen, ik heb nu een talent van God gekregen. Oh, ik heb iets anders van God gekregen, nou laat ik het maar dichtbij me houden, dan kan ik er in ieder geval niks verkeerds mee doen. En dan is het goed. Nee, God wil juist dat we ermee aan het werk gaan. En dat we alles eruit halen wat erin zit. Bijvoorbeeld als iemand van God een gave heeft gekregen van bijvoorbeeld profetie. Dan kan je zeggen, oh, maar zo dadelijk doe ik het verkeerd. Zo dadelijk zeg ik een woord en dat klopt niet. Dan weet je wat, laat ik het dan maar niet doen. Of laat ik maar iets zeggen als het een keer bevestigd wordt door iemand anders. Maar dan haal je niet alles eruit wat erin zit. God heeft je een gave gegeven om het te gebruiken. En het kan altijd een keer fout gaan. Maar als het goed is, hè, zijn we hier met z'n allen. Enig vergevingsgezind met z'n allen. We hebben ook de gave van onderscheiding. En kunnen we z'n allen toetsen of het klopt en niet klopt. En als het niet klopt, helaas volgende keer beter. Maar toch, nadat Israël verbannen werd, is er toch hoop. In hoofdstuk 11 is het keerpunt in het verhaal van Hosea. Een punt waarin het van onheil naar hel gaat. Van vloek naar zegen. Van oordeel en woede naar ontferming en liefde. Het gaat niet langer over de ongerechtigheden en straf van Israël. Maar nadat er een situatie geschetst is wat, nou, menselijk gezien bijna hopeloos is, komen er onverwachts woorden van radicaal herstel. Met 2 retorische vragen vraagt God aan Efraïm hoe hij hen zal prijsgeven of zal opgeven. En de vragen worden extra beeldend gemaakt door een vergelijking te noemen met Adma en de Seboïm. En deze 2 steden lagen bij Sodom en Gomorra en zijn in de tijd van Abraham verwoest, hetzelfde als Sodom en Gomorra. In vers 8 van Hosea 11 staat dat de Heere zijn hart, dat de Heer in hem is omgekeerd. En dat zijn barmhartigheid is opgewekt. De houding van God is ten goede veranderd. Hij zal zich ontfermen over het volk. En zijn barmhartigheid tonen. Hij zal zijn brandende toren niet helemaal ten uitvoer brengen. En Efraïm niet geheel ten gronde richten. Uit de voorgaande boodschap blijkt dat God alle recht had om het volk volledig te verwoesten. Maar er staat duidelijk dat hij dit niet zal doen. En de reden dat hij Israël spaart is dat hij God is en geen mens. Hij reageert anders dan de mensen doen. En hij overstijgt alle menselijke gedrag En presenteert zich ook geheel anders. Dit, is ook, dit sluit aan bij de zelfopenbaring aan Mozes. Dat God zich openbaarde aan Mozes. Dat hij geduldig is, genadig, groot en groot in liefde en trouw. In Exodus 34, vers 60 met 7 staat dat. En eigenlijk zag Mozes in dat stukje een deel van God zelf. Want Mozes wilde heel graag God zien. En God zegt, nou weet je wat, als je omkeert, dan loop ik als het ware achter je langs. En dan kan je een deel achterkant kan je zien. En toen schreef hij in Exodus 34, vers 6 met 7. De Heere ging aan hem voorbij en riep, Heere, Heere, God, barmhartig, genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid bestendigt aan duizenden die ongerechtigheid, overtredingen en zonden vergeeft. Maar de schuldige houdt hij zeker niet onschuldig. De ongerechtigheid der vaderen bezoeken aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht. Dus hij is barmhartig, hij is genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Maar hij is ook een heilig God. En hij kan niet de zonde zomaar door de vingers zien. Vorige week dinsdag tijdens de kring hadden we het er even kort over hoe God zo trouw kan blijven aan Israël. Dat je misschien ziet hoe de Joden nu leven en eigenlijk nog steeds in dat wettische vastzitten, Jezus eigenlijk niet herkennen. Terwijl God juist genade geeft door Jezus Christus. En behalve de Messiaans belijdende Joden zit het overgrote deel nog steeds te wachten op een Messias. Op een Messiaans tijd. Een tijd van vrede op aarde waarin Israël hersteld wordt. En behalve Joden zie ik ook christenen die af en toe zo leven. Meer gericht op het wettische en de traditie dan de relatie met God. Omdat we het eenmaal zo gedaan hebben, moet het altijd zo en blijft het zo. Maar dat spreekt niet van een relatie. Maar de reden dat God iedere keer weer genade geeft aan Israël, is omdat hij een God is en geen mens. Met alles wat Israël, en heel eerlijk, sommige christenen ook doen, deden, zou je menselijk gezien het raar vinden dat er iedere keer genade wordt gegeven. En dat er elke keer weer een uitweg komt, dat er vergeving komt. Maar we hadden, thuis na het eten zijn we op dit moment bezig in de Romeinenbrief. Na het eten lezen we al dat kort stukje. Dat we in ieder geval de Bijbel met z'n allen lezen. En wat ik wel mooi vind, is Romeinen 11, vers 28 tot 29. En ik heb hem even geschreven in de Basisbijbel. Want ik vond hem daar wel heel erg mooi. Het gaat namelijk over Israël. Zij zijn dus vijanden van het goede nieuws geworden. Omdat het goed voor jullie zou zijn. Maar God houdt nog steeds van hen. Vanwege de belofte die hij aan hun voorvaders heeft gedaan. Want de liefde die God voor iemand heeft en het plan dat hij met iemand heeft, neemt hij nooit meer terug. Dus ondanks wat Israël gedaan heeft, zegt God hier, ik heb nog steeds een plan met hun. Jos had het de vorige week over dat God soeverein is. Soeverein is dat God de almachtige God is. Er is niemand boven hem en hij heeft dus ook de controle. In Genesis lezen we dat God zelf de mens heeft geschapen naar zijn evenbeeld. En ondanks dat er vaak wat dingen misgingen, zoals het eten van een verboden vrucht, dat de andere wetten van God overtreden zijn, heeft God altijd voor ogen om te vergeven en te herstellen. Dat doet hij al sinds het begin. Want toen Adam en Eva de verboden vrucht had, was het niet zo dat God zegt, mislukt, mens, ga dood. Ik maak wel een heel nieuwe mens. Dat deed hij niet. Hij stuurde ze weg, zodat ze niet nog meer schade konden aanrichten. Zodat het eten van de boom des levens. En toen de hele aarde vol was van eigenlijk mijn ongerechtigheid, werd niet de hele mens vernietigd. Maar er werd een gezin bewaard. Die moest een bootje bouwen. en een jaar op dat bootje vertoeven. Totdat ze weer land zagen na een jaar. En toen konden ze opnieuw leven, konden ze proberen om weer rechtvaardig te leven. En later kwam Abraham en hij leefde rechtvaardig. En God besloot met hem en zijn nageslacht een verbond te sluiten. Na Abraham kwam Isaac en Jacob. Jacob die Israël werd genoemd. En door de hele Bijbel heen, wat er ook gebeurt, God houdt zich aan zijn verbonden. En ook de liefde die hij koestert voor zijn volk. En ook de mensen in het algemeen. En de meeste profeten van God spraken in Israël en Juda. En er was ook een profeet, Jona genaamd. En die moest juist naar Ninive. En Ninive is daar serieus. En die moest juist daar bekering gaan preken. Want bekeer je. En dat deden ze, waardoor ze gered werden. Dus hij ziet ieder mens. Dat betekent niet dat hij de zonde door de vingers ziet. Wat Reinier vanochtend ook zei, hij heeft de zonde niet lief. Ja, God houdt van ieder mens. Dat betekent niet dat wat een mens doet, dat hij er altijd zo van houdt. En daarom is het zo belangrijk dat we ook voor de dingen waar God zegt, doe dat niet, dat we dat ook niet doen. Omdat we ons op een gegeven moment gaan bekeren op het moment dat we bepaalde zonde gedaan hebben. Het vers waarin staat dat God is en geen mens. Staat ook dat hij de heilige in het midden is. Toen ik dat las, vond ik het eerst al bijzonder dat ze op het punt staan verbannen te worden. En dat God zegt, ik ben de heilige in uw midden. In uw midden. Hij is nog steeds in hun midden. En heilig is in ieder geval dat hij de zonde niet duldt. Maar anderzijds ook. Dat hij bereid is tot vergeving. Hij kan niet zeggen, er is geen zonde. Nee, Israël heeft het verbond verbroken. Hij heeft er zelf voor gezorgd dat God moest ingrijpen. Maar in vers 9 staat ook dat hij Ephraim, oftewel Israël, niet volledig zou verderven. Hij zou zijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. En dan gaat het over herstel. Israël vergeet God, loopt achter andere afgoden aan, God waarschuwt, ze luisteren niet, ze worden verbannen, maar uiteindelijk is dat niet het einde. Het is niet Israël wordt verbannen en klaar. Nee, God is nog steeds bezig met herstel. En dat zien we ook terug in het huwelijk van Hosea. Want hij trouwde met een hoer die er uiteindelijk vandoor ging. En in hoofdstuk 3 geeft God een nieuwe opdracht aan Hosea. Want hij moest wederom gomen vinden en met weer haar tot vrouw nemen. Er was dit keer wel een verschil. Want op de een of andere manier werd gomer het bezit van iemand anders. En Hosea moest haar terug kopen. En op deze manier maakte God aanschouwelijk wat hij van plan is met Israël. In hoofdstuk 11 lezen we al dat ze uiteindelijk terugkeren tot de Heer. De laatste deel van hoofdstuk 11. Dat ze weer naar hem toe zullen komen. Dus God weer zullen volgen. En ook in hoofdstuk 14 van Hosea komt dit nog eens aan bod. In hoofdstuk 14 vers 2 tot en met 5 staat. Bekeer u, Israël, tot de Heere uw God. Want door uw ongerechtigheid zijt gij gestruikeld. Kom met woorden van schuldbelijdenis. Bekeer u tot de Heere. Zeg tot hem, vergeef de ongerechtigheid geheel en al. En wees genadig. Wij bieden als offerstieren de belijdenis onze lippen. Assur zal ons niet verlossen. Op paarden zullen wij niet rijden. En wij zullen niet meer zeggen tot het werk onze handen onze God, want van u verkrijgt de wees barmhartigheid. Ik zal hun afkeerheid genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn keert zich van hen af. Zoals Hosea zijn vrouw terugnam en haar herstelde, zo zal God Israël herstellen. En zoals Hosea zijn vrouw moest terugkopen, zo kocht Jezus ons vrij toen hij stierf aan het kruis op Golgotha. Wij kunnen die prijs nooit betalen. De mens zou nooit in staat zijn geweest om zichzelf vrij te kopen. En op die manier weer voor God te kunnen verschijnen. God had al vanaf het begin een plan om een mens te redden door zijn zoon Jezus Christus. En dan kom ik bij de bruid van Christus. Want Hosea nam zijn bruid terug. Maar naast dat Israël hier vergeleken wordt met een bruid, staat er ook in de Bijbel dat wij als geloof van Christus ook een bruid zijn. En als bruid behoren we ons ook zo te gedragen. Het laatste vers wat ik met jullie wil lezen staat in Efeze, hoofdstuk 5. Daar wordt een beeld geschetst over ons als bruid naar Christus. Vers 25 tot en met 27. Mannen, hebt uw vrouw lief. Evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft. Om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zodat zij heilig is en onbesmet. Ook wij behoren ons trouw te gedragen tegenover God. Te wandelen in gerechtigheid en heiligheid. In deze tekst staat dat Jezus ons reinigt. Maar dat betekent niet dat we niks hoeven te doen. Want als Christus ons reinigt en we maken onszelf weer vies, had die reiniging totaal geen nut. Ik had net al verteld, ik deed ook soms dingen zoals horoscopen lezen, dat is niet echt goed. Maar stel, bijvoorbeeld, als Jezus mij gereinigd had, vergeven had, voordat ik horoscopen las. En ik doe het daarna gewoon weer, dan had het helemaal geen zin. Dus twee, ja, hij reinigt ons, hij heiligt ons. Maar we behoren ons wel te gedragen. En die reiniging dan ook vast te houden. Daarnaast, als het goed is, heb je als bruid alleen oog voor de bruidegom en niet naar andere dingen. Niet dat ik ervan uitga dat hier iemand een beeld aanbidt, maar in deze tijd kunnen we ons wel verliezen in alle drukte van alle dag. Baal was de afgod van het weer en de vruchtbaarheid. En zij dachten dat de zegen die ze hadden, de welvaart die ze hadden, te danken was aan Baal. Als het goed gaat in je bedrijf, je gezin, je gezondheid. Wie krijgt dan als eerste je dank? Jezelf, je personeel, je partner of Jezus? Het gaat er niet om dat we mensen niet mogen bedanken, maar wel wie dank je als eerste? Wie komt er bij jou op nummer 1? Voor wie heb je oog? Mag Jezus nummer 1 zijn in je leven? Geef je die ruimte ook aan hem? Want God wil wel in onze levens zijn. Maar vaak zijn wij degene die hem die ruimte niet geven. En als bruid en bruidegom heb je een bepaalde toewijding naar elkaar. En als je een relatie met iemand hebt, kan je niet alleen alles van een ander verwachten. Je moet beide tijd en energie in je relatie steken. En niet omdat het moet, maar omdat je het wil. Het moet van binnenuit komen. Dat verlangen, de liefde die je voor elkaar hebt, of in dit geval die je voor God hebt, kan niet van iemand anders komen. Het moet vanuit jezelf komen. Ik kan niet een bepaald verlangen van God kan ik niet uit mij halen en in iemand stoppen. Dat gaat niet. Ik kan niet zeggen, oh, haal het er even uit, hier alsjeblieft, hier heb je het. We kunnen met elkaar bidden, maar een stap naar God toe zetten, dat moet je toch echt zelf doen. Ik hoop dat je van Hosea leert hoe oneindig groot onze God is. Dat ondanks wat Israël deed, ondanks wat wij ooit gedaan hebben, God Israël en ons niet verlaten heeft, maar dat er vergeving is. Herstel is. Door Jezus Christus. En dat allemaal kan, omdat Hij God is en geen mens. Amen.